dacht al, ik hoop dat iemand nog een onderwerp verzint. Maar het lijkt me wel een goed onderwerp, broeder Vosma. Verlossing, ja. Vorige keer hadden we het immers over verzoening. We hebben geprobeerd nog een beetje duidelijk te maken wat verzoening eigenlijk inhoudt. En ja, verlossing, dat is eigenlijk de volgende stap dan, hè? Dat is niet hetzelfde als verzoening. Dat mag duidelijk zijn ook naar aanleiding van de vorige keer. Maar het volgt wel uit de verzoening, hè? En dus ja, daar willen we vanavond wat gedachten met elkaar over delen en uiteraard ook dingen over lezen in de Bijbel. Laten we eerst maar eventjes naar Efeziërs hoofdstuk 1 toe gaan. Efeziërs hoofdstuk 1. Want daar staat in vers 7, in hem, Christus, hè, in hem, in de geliefde, hebben wij de verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving van overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. En als je daar nog even de Colossensebrief naast zet, de Colossensen 1, even ernaast leggen, een paar bladzijden verder. Daar staat ongeveer hetzelfde. Daar gaat het over dat we overgezet zijn in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. En dan staat er in vers 14, Colossensen 1, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van zonden. En het verschil is dan eventjes dat Paulus in Efeze 1 vers 7 spreekt over vergeving van overtredingen. En in Colossenzen 1 vers 14 spreekt hij over vergeving van zonden. Ja, en dan is het apart, want laat eerlijk zijn, als wij het hebben over het bloed, dan denken wij over het algemeen dat er vergeving is door het bloed van de Heer Jezus. Hè? Wij koppelen dat woord vergeving eigenlijk eerder aan het bloed dan dat we het woord verlossing daaraan koppelen. Zoals Paulus hier doet in deze brieven. Hè? Wij, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. En als wij aan zijn bloed denken, dan denken wij onwillekeurig aan zijn lijden en sterven, aan het kruis van Golgotha. Hè, want daar heeft letterlijk, in fysieke zin ook bloed gevloeid, niet waar? En dat koppel je dan aan de vergeving van zonden. Hè, want daartoe stierf hij immers aan het kruis, enzovoort. Ja, dus het is een opmerkelijk verschil dat Paulus hier spreekt over de verlossing door het bloed. Niet vergeving, maar verlossing. En dat verklaart hij dan als zijnde vergeving van overtredingen of vergeving van zonden. En daarom is het wel interessant, omdat je dat soort dingen denkt en leest in de Bijbel, om daar eens even over na te denken. Wat het bloed betreft, in Genesis 4, daar, in Genesis 9 vers 4 daar staat, dat is een gebod dat de Heere geeft, maar vlees met zijn leven, comma, zijn bloed, er nog in, mag u niet eten. Hè, en later in de wet, dat gaan we ook even lezen, in Leviticus hoofdstuk 17, komt dat ook aan de orde, Leviticus hoofdstuk 17. Daar staat namelijk in vers 13. Iedereen van de Israëlieten en van de vreemdelingen die in hun midden verblijven, die wilde dieren of vogels die gegeten mogen worden tijdens de jacht vangt, die moet het bloed van het dier eruit laten lopen en het met aarde toedekken. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat hij het bloed moet begraven, zeg maar. Want, staat er, het is het leven van alle vlees. Hun bloed staat voor hun leven. En daarom heb ik tegen de Israëlieten gezegd, u mag geen bloed eten van wat voor vlees dan ook, want het bloed is leven van alle vlees. Wie dat eet, moet uitgeroeid worden. Nou, dat is nogal wat. He, dat is niet misselijk. He, zo staat het in de wetgeving. Nou, even los van het feit, ik ga die wetgeving als zodanig verder niet behandelen. Maar de gedachte die hierin naar voren komt, dat is in de eerste plaats, he, om het even heel bazaal te zeggen, dat van de Israëlieten en ook van de vreemdelingen onder hen verwacht wordt dat zij het dierlijke vlees dat zij eten, niet eten zoals de dieren dat zelf doen. En hoe dieren dat doen, nou ja, dat weten wij inmiddels wel. Er zijn ook filmpjes genoeg op internet die je kunt bekijken. Als een leeuw een mooie gazelle te grazen neemt, dan is het niet zo dat hij eerst het bloed eruit laat lopen. De maaltijd die vangt ongeveer gelijk aan. Ze merken dat hij dood is, dan gaan ze eten. Nou, kennelijk vond de Heer het toch wel even goed om tegen de Israëlieten te zeggen, zo moeten jullie het niet doen. Jullie moeten eerst, als je vlees eet, het bloed eruit laten lopen. En dat is dan een andere gedachte. En dat is dat, waarom moet dat dan? Waarom is dat belangrijk? Waarom wordt dat niet alleen in Genesis gezegd, maar ook in de wetgeving, door de Heer vastgelegd? Omdat, zoals daar staat in vers 14, hun bloed staat voor hun leven. U mag geen bloed eten van wat voor vlees dan ook, want het bloed is het leven van alle vlees. Waaruit je dus gevoeglijk kunt concluderen dat het bloed in de Bijbel staat voor leven. Nou ja, goed, dat is ook allemaal niet zo moeilijk om dat te begrijpen natuurlijk. Ik bedoel, maar als je jezelf bij wijze van spreken zou snijden of zo, en dat gebeurt ook wel eens bij bepaalde zelfmoorden of zo, dan loopt het bloed uit je aderen en dan ga je eraan, dan gaat je leven eruit. Het bloed is het leven. En zo wordt het in de Bijbel eigenlijk ook naar voren gebracht. En in verband met de verlossing is dat wel een belangrijke gedachte eigenlijk. Dat het bloed staat voor het leven. In Hebreeën 9 staat een bekende uitspraak, die kennen jullie ook wel, vers 22. Zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. We hebben net gelezen dat we de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving. Dus het vergieten van bloed, ja, dat is voorwaarde om tot vergeving te komen. Nou, in het Oude Testament is de situatie zo, ook in de wet vastgelegd, dat als het gaat om de offerdieren, want ja, daar gaat het toch uiteindelijk om, als het gaat om verlossing, een dier werd geslacht op voorschrift van de Heere in de wet. En dat bloed dat vloeide weg. Dat werd als het ware gegoten. En vervolgens werd het dode dier werd dan verhoogd. Dat wil zeggen, hij werd op het altaar gelegd. En daar werd hij verbrand, zoals we wel eens vaker gelezen hebben, tot een lieflijke reuk voor de Heer. En met andere woorden, dat offerdier, dat dus eigenlijk twee keer verhoogd wordt. Eén keer omdat hij op het altaar wordt gelegd, dat was een verhoging. En in de tweede keer, ja, je moet even wat een flexibel gedachte hebben natuurlijk. Maar de tweede keer, omdat hij als het ware in rook opging en voor het aangezicht van de Heer een lieflijke reuk was. En ook dat zou je met een beetje verbeelding kunnen zien als verhoging. Want die rook die steeg op vanaf het altaar, vanaf de aarde, in de richting van de Heere God. En daar eindigt het dus eigenlijk met dat offerdier. Hè? Het eindigt dus met de verhoging van het offerdier op het altaar en in de rook richting de Heer. Nou, waarom zeg ik dat nou even zo moeilijk allemaal? Omdat dat alles natuurlijk ook te maken heeft met de Heer Jezus Christus. Hè? Want hij wordt ook genoemd het Lam van God. Dat geslacht is sedert de grondlegging der wereld. Alleen, je moet één ding vaststellen en dat is dat het slachten niet op dezelfde wijze heeft plaatsgevonden zoals dieren in het Oude Testament werden geslacht. Want de Heer Jezus werd natuurlijk niet letterlijk fysiek geslacht. Dat kunnen wij afleiden uit de gebeurtenissen die in de Bijbel beschreven worden. Hij stierf aan het kruis van Golgotha. En daar werd als het ware zijn bloed gegoten. En dan staat in Johannes 19 vers 34, maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zij en meteen kwam er bloed en water uit. Nou, de Heer Jezus die werd dus als het slachtoffer, hè, als het lam van God naar Golgotha geleid. En op de heuvel Golgotha, daar werd hij verhoogd. Namelijk aan het kruis. En vervolgens toen hij eenmaal gestorven was, is hij begraven. En toen is hij opnieuw verhoogd. Niet alleen omdat hij de derde dag is opgewekt uit de dood, daaruit weer tevoorschijn kwam. Maar er is nog meer, lees maar even wat er staat in Hebreeën 9. Hebreeën 9. En houd dat beeld nog even van dat oud-testamentische offer voor je. Hè? Dier wordt op het altaar gelegd en dan stijgt de rook op tot een liefelijke reuk voor de Heer. En dan zegt Hebreeën 9, vers 11... Maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt. Dat is, die niet van deze schepping is. En dan gaat het dus feitelijk om de hemel. En wel de hemel der hemelen. De hemel, de plaats waar God is in zijn heerlijkheid. Want, staat er, is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eens voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Hij is door zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan. Daar zie je die lijn, die voortgaande lijn, de verhoging van Christus. Uiteindelijk kwam hij terecht voor het aangezicht van God. In het heiligdom, in het binnenste heiligdom. En hij heeft als een smetteloos offer heeft hij zichzelf geofferd. En na alles volbracht te hebben is hij van de aarde verhoogd. Hij steeg op tot God. Hè. Als je het even samenvat. De Heer Jezus Christus is geslacht, dat wil zeggen hij is gedood, hè? Hij is omgebracht. Ja, weet je, het is zelfs zo dat, en die woorden die worden in de Bijbel wel zo gebruikt, hè? In Handelingen bijvoorbeeld, maar ook andere plekken, dat de Messias is gedood, hè? Zegt Petrus, jullie hebben de Messias gedood. Hij is omgebracht, dat woord wordt ook wel gebruikt. Dat heeft een beetje te maken met de woorden die er in de originele grondtekst staan. Maar het komt allemaal een beetje op hetzelfde neer. Maar het bijzondere is, wij weten uit de verslagen van het lijden en sterven van de Heer Jezus, dat hij niet gedood is. Hij is wel gestorven, maar hij is niet gedood. In de betekenis dat iemand anders hem zou... Hè? Er is pas een speer in zijn zij gestoken toen hij al gestorven was. He, dus dat beeld van die oud-testamentische offers en het slachten van dieren enzovoort, dat is niet één op één toepasbaar op de Heer Jezus Christus. Althans wat de fysieke uitvoering ervan betreft, wel natuurlijk wat de betekenis ervan betreft. En dat is uiteindelijk het belangrijkste ook. Daar gaat het ook om. En daar blijkt het in de Bijbel dus ook over te gaan. He, dus hij is gedood of omgebracht. En vervolgens, dat betekent dus dat hij verhoogd is aan het kruis. He, dat beeld van dat dier waarop het altaar gelegd wordt. Hij is opgestaan uit de dood toen hij helemaal gestorven was. En ten hemel, waar hij steeg op tot God. En daaruit spreekt dan uiteindelijk de overgave aan God. He, zoals het offerdier werd overgegeven aan God. Hij ging in rook op, als een lieflijke reuk voor het aangezicht van de Heer. Zo was Christus ook een offergave aan God. Dus het offer van de Heer Jezus Christus, dat is dat hij zich vrijwillig overgaf in handen van mensen om te lijden en te sterven, om vervolgens opgewekt en verhoogd te worden. Hè? Dat heeft geresulteerd in het volmaakte offer. Laten we even naar Johannes hoofdstuk 10 toe gaan. Johannes hoofdstuk 10. Daar zegt de Heer Jezus het volgende. Dat is het hoofdstuk waarin hij zich als de goede herder presenteert ook. Hè? Daar staat in vers 14 van Johannes 10. Daar staat, ik ben de goede herder. Ja, eigenlijk moet je zeggen, ik ben de goede herder. In de context van dit gedeelte is dat eigenlijk de juiste manier van uitspreken. Want er waren ook slechte herders, huurlingen. Ik ben de goede herder. En ik ken de mijnen en word door de mijnen gekend. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. En ik geef mijn leven voor de schapen. Ik geef mijn leven voor de schapen. Eigenlijk zou je met zoveel woorden ook kunnen zeggen, ik stort mijn bloed voor de schapen. Want we hadden al geconcludeerd dat het bloed staat voor het leven. En ik weet wel dat je dat niet in de hele Bijbel, in elke Bijbeltekst, één op één kunt verwisselen, maar ja, er zijn toch heel wat teksten die, waarbij je het woord bloed ook net zo makkelijk kunt vervangen door het woord leven. En hier staat, ik geef mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Nou ja, goed, dat heeft dan betrekking op 10 stammen enzovoort, maar laat ik even los. Ik wil nog even vers 17. Daarom heeft de Vader mij lief. Waarom? Omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. En in dat alles volbracht hij de wil van God. Broeders en zusters. En dus hij gaf zijn leven om het opnieuw te nemen. Dus wie is hierin actief? Nou, niet de mens in ieder geval. Dus in die zin kun je niet zeggen dat hij door de mensen is gedood. Of geslacht, of wat voor terminologie je ook wil gebruiken. En als je zulke soort dingen in de Bijbel leest, hè, dan moet je dat er wel bij bedenken ook, dat hoe het werkelijk gegaan is. Nou is het aparte ook dat het woord voor leven in deze teksten, in vers 14 en 15 en 17, dat niet het normale woord voor leven is, zoe, hè? Maar hier wordt het woord psyche gebruikt. En inderdaad, een aantal keren in de Bijbel wordt het Griekse woord psyche, hè? Wordt vertaald met leven. Over het algemeen wordt het ook vertaald met ziel. Weet je wel? De pneuma en de psyche en de soma. Dat wil zeggen de geest, de ziel en het lichaam. Dat zijn de Griekse woorden die je in verschillende verbanden en in verschillende composities ook tegenkomt in het Nieuwe Testament. Maar hier wordt dus het woord psyche gebruikt. En dat duidt dus vooral op het leven als een mens in een lichaam. Het gaat daarbij dus vooral om het fysieke aspect. Om er nog maar even een ander woord bij te gebruiken. Het fysieke aspect. En dat is wel belangrijk. En daarom gaan we ook even naar Openbaring 1 vers 18. Openbaring 1 vers 18. Want dat de Heer Jezus natuurlijk een wonderlijke persoon was en dat zijn werk ook wonderlijk en wonderbaarlijk is, ja, dat hoeven we elkaar niet meer wijs te maken, dat weten we dus langzamerhand wel. Maar je komt dat ook elke keer in de Bijbel, kom je dat dan weer tegen als je ermee bezig bent. Hè? In Openbaring 1, daar staat namelijk een hele bijzondere uitspraak. Je vindt hem in vers 18. En vers 17, dat eindigt met dat de Heer zegt, ik ben de eerste en de laatste. Elders zegt hij, ik ben de alfa en de omega. Dat zijn woorden die zijn afkomstig uit de profeet van Jesaja. Daar wordt het gezegd over de Heer, hier wordt het gezegd over de Heer Jezus Christus. Maar goed, wij weten dat hij feitelijk één en dezelfde is. Want de Heer, onze God, is één. Nietwaar? Nou ja, en wat er nou zo bijzonder aan is, dat er staat in vers 18... Dus ik ben de eerste en de laatste en de levende. En de levende. Ja, nou moet ik zeggen, nou hebben ze in onze HSV-vertaling volgens mij een klein foutje gemaakt, want er staat namelijk geen zelfstandig naamwoord, maar een werkwoord. Letterlijk staat er, degene die leven geeft. Nee, dat zeg ik weer, degene die leeft. Dat staat er eigenlijk. Ik ben degene die leeft. En ze hebben dat hier in de HSV, hebben ze dat soort geïnterpreteerd als ik ben de levende. En natuurlijk, ik op zich kan je dat ook niet fout noemen of zo, maar ik wil toch even zo correct mogelijk weergeven. Dus letterlijk staat er, ik ben de eerste en de laatste en degene die leeft. Dat is wat er staat. En nou wordt hier voor dat woord leven, wordt gebruikt het woord zoe. Oh ja, nou, het is gewoon leven in het algemeen. Kan ook geestelijk leven zijn. Hè? Leven in tegenstelling tot dood, zal ik maar zeggen. En dan staat er vervolgens... En... Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden. En dat woord dood, dood, dat is hier ook niet, zeg maar, het woord thanatos, hè, wat eigenlijk dood betekent in de zin van, ja, je bent leven, je leeft of je bent dood. Hè. Maar hier wordt het woord nekros gebruikt. Nekros. En dat is een woord... Ja, dat wijst ook weer in de richting van het feit dat hij fysiek gestorven is. Hij was immers als mens op aarde, in zijn uiterlijk als een mens bevonden, schrijft Paulus in de Filippenzenbrief. Hij had een menselijk lichaam, een lichaam bereid in de moederschoot van Maria. Dat lichaam was een lichaam van vlees en bloed. Daarin heeft hij geleefd. Dat was zijn fysieke toestand toen hij op de aarde was. Maar tegelijkertijd was hij in die fysieke toestand ook, niet alleen de zoon van Maria, de zoon van God. Zo begint Johannes Evangelie natuurlijk ook. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Dat wijst op die fysieke toestand van de Messias. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En die heerlijkheid zat hem niet in dat vlees, maar zat feitelijk in de persoon ja, die door het vlees eigenlijk gedragen werd, zal ik maar zeggen. Een heerlijkheid als van de enige geborene des vaders, vol van genade en waarheid. Dus als persoon bevond hij zich in het lichaam, nou, dat is met ons natuurlijk ook zo. Het lichaam is... Ja, een instrument hè, is een een entiteit, een hoedanigheid waarin wij ons manifesteren. Hè, we hebben handen, we hebben voeten, we kunnen lopen, we hebben ogen, we hebben oren, we kunnen zien. Dat is het lichaam. Maar als persoon zijn wij natuurlijk meer dan het lichaam. Hè, het is zelfs zo dat als je een onderdeel en soms wel meer onderdelen van het lichaam mist, ja, dan kun je nog gewoon leven. Nou, gewoon, maar ik bedoel, dan kun je nog leven. Hè? En het moet natuurlijk niet te gek worden, maar je begrijpt wel wat ik bedoel. Hè? Dus het lichaam dat geeft eigenlijk het fysieke karakter aan van ons bestaan hier op aarde. Hè? Zoals God dat ook ooit bedoeld heeft met de schepping van de mens. En dus de Heer Jezus wil me zeggen, ik ben lichamelijk gestorven. Hè, dat is eigenlijk, ik ben dood geweest. En ik leef tot in alle eeuwigheden. En juist omdat hij degene is die leeft, ja, was het ook onmogelijk voor de dood om hem vast te houden, is hij weer opgestaan uit de dood en leeft verder. En dan niet meer als een lichaam van vlees en bloed, maar als een lichaam van vlees en beenderen. Zoals het opstandingslichaam van de Jezus genoemd wordt. He, dus je ziet daar verschillende eigenschappen van karakteristieken van de fysieke aanwezigheid van de Heer. He, aanvankelijk was dat door zijn geboorte uit de maagd Maria, ja, een fysieke hoedanigheid die aan dat van de mensen gelijk is. En daarin is hij gestorven. He, maar ondertussen was hij de levende, die ook, zeg maar, de macht had om zijn fysieke leven af te leggen. Om het daarna vervolgens weder te nemen. Precies wat we in Johannes 10 hebben gelezen. En dat is ook gebeurd. Want hij is opgestaan uit de dood in een fysiek lichaam, hè, waarin geen bloed meer was. Het was namelijk geen lichaam meer van vlees en bloed, maar een lichaam van vlees en beenderen. En dan kun je zeggen van ja, maar hoe wordt dat lichaam dan in stand gehouden? Want ja, ons lichaam van vlees en bloed kan niet zonder. En dat de Heer Jezus een lichaam van vlees en bloed had, dat blijkt ook wel. Hè? Want in de hof van Gethsemane, weet je wel, in die uren van bittere angst, daar transpireerde hij bloed. Hè? Dus hij was vlees en bloed, maar nu is hij vlees en beenderen. En dat lichaam wordt dan in stand gehouden door geest. He, want de geest is leven. Bloed is leven. Geest is leven. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, broeders en zusters, dat het bloed van de fysieke mens, dus ook van de Heer Jezus toen hij op aarde was, gewoon het bloed is zoals wij dat ook kennen. He, wat in ons stroomt, wat in ons wordt rondgepompt, zal ik maar zeggen. En als je het hebt over het bloed van de opgestane Heer, dan is dat niet die fysieke substantie die wij vandaag kennen, maar dan is dat de geest. He, die dat lichaam van vlees en beenderen, ja, helemaal doordrenkt, he, en in leven houdt. He, dus in dat fysieke lichaam is het bloed het leven en in het opstandingslichaam is de geest het leven. En dat is ook zo mooi, dat als iemand tot geloof komt, dan ontvangt hij de geest. He? Ja, enerzijds geeft hij de geest, he? Dat is dat oude leven. En anderzijds ontvangt hij de geest, maar dat is de geest van God. He? En die geest die is in ons vandaag, als gelovigen weten we dat. Dat zien we niet. He? En als wij ons snijden met een mes of zo, dan komt er nog steeds van dat rode bloed uit. Maar bij een enkeling blauw. Maar goed, bij mij nog steeds rood. Constateer ik, af en toe. In dat nieuwe leven, maar de geest is in ons, en dat wil zeggen dat als dit fysieke lichaam dus op een gegeven moment ophoudt te bestaan, doordat het oud en versleten is, of door een ongeval, of door een ziekte, nou ja, noem het allemaal maar op, dan is er feitelijk nog geen man of vrouw overboord wat ons betreft, want de geest is in ons. En de Heere God die heeft al lang een lichaam klaar liggen voor het moment dat wij afscheid moeten nemen van dit fysieke gedrocht wat wij met ons meedragen. En wat we natuurlijk ja, zo goed mogelijk proberen te verzorgen om er nog een beetje uit te zien. Hè? Ik bedoel dat niet minderwaardig of zo, maar dat is gewoon een grapje. Nou, wie? Obi. Nee hoor, ik keek Obi niet aan. Nee. Ik durf eigenlijk niet meer na te kijken, want kan me zo persoonlijk worden opgevat. Hè? Maar, nou, jullie kennen me wel. En dan staat er ook nog bij, en ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Hè, met andere woorden, hij is boven dat alles verheven. Maar omdat die geest in ons is, ja, betekent dat ook dat wanneer ons oude lichaam het begeeft en klaar is, dan heeft God een voorziening, namelijk een opstandingslichaam, een toekomstig lichaam, een geestelijk lichaam genoemd in 1 Korinthe 15. Hè, een lichaam waarin namelijk de geest de functie van het bloed heeft, zoals dat nu in ons fysieke lichaam zo is. He, dus als de Heer Jezus zegt, ik heb macht gekregen om mijn leven af te leggen, dan heeft dat vooral betrekking op dat fysieke leven, wat hij had als mens op aarde, en het weder te nemen, he, leven uit de dood te nemen, en ja, als een fysiek persoon ook weer op te staan, maar dan wel van een andere samenstelling. En dat blijkt ook, he, na de opstanding van de Heer Jezus Christus, is hij verschenen aan zijn discipelen, en dan blijkt dat dat lichaam, wat hij daar had, ja, toch een andere samenstelling had dan daarvoor. Hè? Maar goed, daar ga ik nou even niet dieper op in. Dus ja, dat is wel heel mooi eigenlijk om dat zo te lezen. En dat betekent natuurlijk ook dat voor jezelf een geweldige zegen is om te bedenken dat je aan hem verbonden bent. En dat je feitelijk opgenomen bent in de levende, in degene die leeft. En vandaar dat wij ook kunnen zeggen, ja, mensen, ons leven kan niet meer stuk. Hè? Ja, op niveau van de aarde wel natuurlijk, ja. Maar gewoon, hè, in het licht van de eeuwigheid gezien kan het niet stuk. En daar komt bij, toen hij gestorven is destijds, dat offer wat de Heer Jezus gebracht heeft, was natuurlijk ook niet voor zichzelf eigenlijk, hè, want hij had niks misdaan. Er was geen enkele reden om hem te veroordelen en aan het kruis te nagelen of iets dergelijks. Dat is natuurlijk allemaal vanuit de Joodse elite is dat teweeggebracht. Maar het is wel de weg die God gegaan is om de verlossing tot stand te brengen. Als we even naar Jesaja 53 bladeren. Want ja, de profeet Jesaja heeft er natuurlijk al het een en ander over gezegd ook. Hij zegt daar bijvoorbeeld in vers 5, Jesaja 53 vers 5, maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Nee, ik zei al, die straf die was feitelijk niet voor hemzelf, maar ten behoeve van de mensen. De straf die ons de vrede aanbrengt, zegt Jesaja, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. En dus hij heeft lijden moeten ondergaan om uiteindelijk ons vrede te brengen. Paulus omschrijft het in 2 Korinthe 5 vers 21 als volgt. Hij zegt, hem die geen zonde gekend heeft. Dus ja, er was ook geen enkele aanleiding voor hem om te moeten sterven. Want Paulus zegt in de Romeinenbrief, het loon, het gevolg van de zonde is de dood. Ja, maar ja, hij had niet gezondigd. De zonde was niet in hem. Dus zijn dood was niet het gevolg van zijn zonde. Nee, Paulus zegt, hem die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. He, omdat hij al onze ongerechtigheden, zoals Jesaja dat beschrijft, op hem heeft doen aanlopen. Ze zijn als het ware op hem gelegd. He, en dat kon omdat hij de laatste Adam was. Dat wil zeggen de laatste erfgenaam van Adam. Dus hij heeft alles wat Adam toebehoorde, alles wat Adam tot stand gebracht heeft, alles wat uit Adam voortkwam, heeft hij in zijn lichaam meegedragen en is daarin ten onder gegaan, de dood ingegaan, waarmee er een einde kwam aan die oude mensheid. En hij stond op als de tweede mens, namelijk het hoofd van de nieuwe mensheid. Nieuwe schepping. Hem die geen zonde gekend heeft, God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. En Jesaja 55, twee hoofdstukken verder, daar staat in vers 7. Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heere, dan zal hij zich over hem ontfermen. Tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Het blijkt dat Gods vergeving van een andere dimensie is dan die van ons. Want staat er ook, vers 8, mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Dat is een verklaring van het voorgaande vers. Het begint met want. Dus dat eindigt met, hij vergeeft veelvuldig, want mijn gedachten zijn niet uw gedachten, uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want, weer een verklaring van het voorgaande vers, zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Nou, en dat vond ik toch wel belangrijk om er even bij te lezen. Niet alleen omdat dat Gods grote genade en Gods grote liefde toont. Want als het gaat om vergeving en dat soort dingen, ja, Petrus die stelde die vraag ook in het evangelie. Van Heer, hoe vaak moet ik iemand vergeven? Zevenmaal of zo, zegt Petrus. Dat was al een hele coulant iemand eigenlijk, want naar verluid was het zo dat men binnen het Jodendom eigenlijk drie keer hanteerde. Wij kennen dat spreekwoord wel, drie keer is scheepsrecht, weet je wel. Je moest iemand drie keer vergeven. Maar Petrus zegt al zevenmaal. Dan komt de Heer Jezus eraan en die zegt, nee, 70 maal 7 maal. Nou ja, daar kan je ook van alles over zeggen, dat ga ik nou niet doen. Maar het duidt er ook op dat die vergeving bij God oneindig is. Er is altijd vergeving. Tot stand gebracht door de verlossing, door zijn bloed. Nou, en waarom is dat dan zo? Omdat vergeving voortvloeit uit Gods genade en zijn barmhartigheid. Psalm 103 vers 8 zegt, barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goede tierenheid. En dan zegt vers 11 en 12 van diezelfde psalm, want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid machtig over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Met andere woorden, die vind je nooit meer terug. En die overvloed, die uitbundige vergeving, die komt juist tot uitdrukking in dat woord vergeving, zoals dat in het Nieuwe Testament ook wordt gebruikt. En daar blijkt inderdaad ook uit dat het bloed van Christus staat feitelijk voor het leven. En laten we even naar Romeinen toe gaan. Romeinen hoofdstuk 4 en 5. Romeinen hoofdstuk 4. Dat ga ik even een tekst lezen en die vergelijk ik dan even met een andere in de Romeinenbrief. Romeinen 4 en 5 vers 9. Dat gaan we even naast elkaar leggen. Romeinen 4 vers 25. Daar staat dat Jezus uit de doden is opgewekt, die om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. 4 vers 25. En dan ga je even verder in hoofdstuk 5 en dan kom je terecht bij vers 9. Nou, laat ik even vers 8 beginnen. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren. Ik weet niet of het verschil al opgevallen is, maar in hoofdstuk 4 vers 25 stond dat hij is opgewekt om onze rechtvaardiging. En in vers 9 staat dat wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed. Zie dat? Dus enerzijds zijn we gerechtvaardigd door zijn opwekking, zijn opstanding uit de dood. En anderzijds zijn we gerechtvaardigd door zijn bloed. Als wij dat lezen, dan zeggen we van ja, wat is het nou? Het is het een of het ander, want het kan niet alle twee. Nee, bij ons misschien niet, maar in de Bijbel wel. Want het is namelijk, zo blijkt dat ook uit allerlei andere teksten, dat het gewoon exact hetzelfde is. Maar dat komt omdat wij bij het woord bloed altijd die gedachte hebben, dat was aan het kruis van Golgotha, daar stierf hij, daar vloeide zijn bloed. Weet je wel, dat soort dingen. Daar begon ik vanavond ook mee. Hè, maar als je dat woord bloed veel meer interpreteert als leven, en dat hebben we ook gelezen, in het bloed is het leven, het bloed is het leven, dan kunnen zulke teksten ook met elkaar in overeenstemming zijn. Want dat leven, dat hebben we al in Openbaring 1 vers 18 gelezen, waar we het nu over hebben, dat leven dat tot in eeuwigheid blijft, dat is het leven dat tevoorschijn kwam uit de opstanding. En dat leven, dat kun je dus ook eigenlijk weergeven met het woord bloed. En dan moet je niet meer denken aan die fysieke rode substantie die wij in onze aderen hebben, maar gewoon het middel tot leven. Wat voor dat opstandingslichaam dan eigenlijk geest is. Dus ja, Paulus zegt in 1 Korinthe 15, als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos, u bent er nog in uw zonde. Dus de opwekking, de opstanding was noodzakelijk om die verlossing ook daadwerkelijk tot stand te brengen. Dat brengt ons dan ook weer terug in Efeziërs 1, weet je wel, wat we gelezen hebben, dat de verlossing daar gekoppeld wordt aan het bloed. In Efeziërs hoofdstuk 1. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. De vergeving van de overtredingen overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Ja, want hij is opgewekt tot onze rechtvaardiging. Ofwel, we zijn gerechtvaardigd door zijn bloed. En waar heeft het dan betrekking op? Nou, dat heeft betrekking op het leven. Dat hij uit de dood tevoorschijn heeft gebracht. En als je dus een beetje meer gaat beseffen dat het woord bloed ook gewoon staat voor het leven, dan krijgen bepaalde teksten ook een andere kleur, hè? Niet alleen rood, maar ook dan lees je bijvoorbeeld hè, in 1 Johannes 1 vers 7, het bloed van Jezus zijn zoon reinigt ons van alle zonden. Ja, wat is dan het bloed van Jezus? Weet je? Het leven van Jezus. Dat reinigt ons. Ja, ik ben met opzet even stil, want ik wil jullie even de gelegenheid geven om erover na te denken. En om het je ook een beetje eigen te maken. Want dat vergroot alleen maar de rijkdom van Gods genade die ons ten deel gevallen is, broeders en zusters. Want dat heeft niet alleen maar betrekking, dat Johannes dat zegt, op het offer dat de Heer Jezus destijds heeft gebracht. Tuurlijk, daar begon het allemaal mee. Maar zijn bloed reinigt ons van alle zonden. Ja, Hè, dat staat in de tegenwoordige tijd, weet je wel. Dus dat is een doorlopende aangelegenheid. Laten we even die tekst van Paulus erbij pakken uit de Galatenbrief. Want daar wordt het eigenlijk door de apostel verklaard, wat ik nou ook bedoel. En daar ben ik Paulus wel dankbaar voor, dat hij dat toen al opgeschreven heeft. Galaten 2. Tekst die we ook kennen wel, maar goed. In dit verband is het toch mooi om het even weer te lezen. Wat zei ik? Galaten, hè? Ja. En Paulus die zegt onomwonden hoe hij ervoor staat. Hij zegt dat even vanuit zijn eigen perspectief. Want hij zegt in vers 20 van Galaten 2, ik ben met Christus gekruisigd. En er staat hier, en niet meer ik leef. En met Christus gekruisigd zijn, dat staat er ook voor dat je met Christus gestorven bent. Hè? Je bent één geworden in zijn leven destijds, zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding. En staat er, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Hè, dus dat nieuwe leven, dat is feitelijk Christus, dat is degene die leeft in mij. He, want als Paulus zegt, dat vind ik wel mooi van de NBG-vertaling, die zegt, ik ben met Christus gekruisigd en toch leef ik. Zo heeft de NBG het vertaald, geloof ik. Ja, dat vind ik wel mooi eigenlijk, want eigenlijk kan dat niet. Dan denk je, hoe kan dat nou? Je bent gekruisigd, je bent gestorven en toch leef je. Nou, zegt Paulus, nee, maar ik leef niet, maar Christus leeft in mij. He, dat zegt hij dus als gelovige. Dat zegt hij als kind van God. Dat zegt hij als degene die deel gekregen heeft aan de verlossing. Door zijn bloed. He, door het leven. En voor zover ik nu in het vlees leef, dus Paulus zegt, voor zover ik nog in deze fysieke toestand van vlees en bloed hier op aarde ben, leef ik door het geloof, ja, en dan moet er staan, van de Zoon van God. Niet in de Zoon van God, van de Zoon van God. Voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Weet je, de verlossing begon feitelijk al op het moment dat de Heer Jezus Christus geboren werd uit de maagd Maria. Toen kwam hij tevoorschijn in een lichaam van vlees en bloed. En dat betekent dat hij tevoorschijn kwam als de levende. In een menselijke gestalte. Hij zegt dat later zelf ook gewoon in Johannes 14. Ik ben de weg en de waarheid en ik ben het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus wil je leven hebben, moet je bij Christus zijn. En het mooie is dat hij op aarde geleefd heeft namens de mensheid. Ook namens mij. Want ik kan als mens van vlees en bloed niet voldoen aan de heilige eis van God. Ik schiet daarin tekort. Hoe komt dat? Vanwege de zonde die in mij is. Ik kom in deze wereld en verhip is de zonde, die neem ik mee. Die is al in mij en die komt er na verloop van tijd ook wel uit. Hè? Dan valt het bij mij heel erg mee. Maar goed, bij jullie is het misschien anders, dat weet ik niet. Nee, maar zo werkt dat. Maar hij is geboren uit de maagd Maria en verwekt door de Heilige Geest. Uit God geboren. En Johannes schrijft later in zijn brief, wie uit God geboren is, kan niet zondigen. Want dan is de zonde namelijk niet in je. En zo heeft hij als mens op aarde geleefd. En als mens leefde hij in geloof, in gehoorzaamheid, in trouw. In zijn uiterlijk als een mens bevonden is hij gehoorzaam geweest aan de wil van de Vader, aan de wil van God, tot de dood, ja, de dood van het kruis. Dus heel dat leven van hem op aarde, ja, dat is eigenlijk het leven waar God een welbehagen in had. Wat in overeenstemming was met Gods wil en zijn gerechtigheid. En dat leven, daarvan zegt Paulus, ja, voor zover ik nu nog in het vlees leef, met allemaal tekortkomingen, met allemaal fouten, met allemaal enzovoort enzovoort, leef ik door het geloof van de Zoon van God. Met andere woorden, God waardeert mij niet op grond van het leven dat ik tentoonspreid, maar hij waardeert mij nu als zijn kind met het leven dat Christus tentoongespreid heeft toen hij op aarde was. Hij was in alles gehoorzaam. Hij heeft in alles de wil van God volbracht. Aan het einde zei hij ook, toen hij stierf aan het kruis, het is volbracht. En uit dat volbrachte werk leven wij nu. En vervolgens heeft hij zijn leven afgelegd, hè, want ja, zonder vergieten van bloed is er geen vergeving. Hè. Het bloed is vergoten, met andere woorden, het leven is afgelegd. En daarmee ging feitelijk dat hele menselijke adamitische geslacht ook ten onder. En het nieuwe leven is door zijn opstanding tevoorschijn gekomen. En ik zit vandaag dus eigenlijk hier met twee levens. Ja, dat zeg ik nou even spastisch, maar om het even duidelijk te maken. Enerzijds is dat oude leven in mijn lichaam van vlees en bloed. Vandaar ook dat langzamerhand ja, afkalft en op een gegeven moment houdt het op. Maar door Gods geest is dat nieuwe leven in mij. En dat eindigt niet bij de dood hier op aarde. Ik leg straks mijn fysieke lichaam af. Lichamelijk sterf ik op enig moment. Maar in geestelijke zin bezit ik dat leven. En daarom zegt Paulus ook, met Christus ben ik gekruisigd. Eigenlijk ben ik dood, maar toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Dus God rekent ook niet meer met mijn ik, want die is voor hem gestorven. Die is zelfs begraven in de dood, Romeinen 6, andere plekken. De Bijbel staat er vol van eigenlijk, in het Nieuwe Testament althans. En ik ben met hem opgewekt uit de dood. Niet opgestaan nog, maar opgewekt. Dat is ook het woord wat Paulus in die gevangenschapsbrieven gebruikt. Hè? Met Christus zijn we opgewekt. Met andere woorden, dat leven is reeds in ons. En dat leven, dat eindigt niet meer. Dat gaat met ons mee. Dwars door dit leven en dwars door de dood. En daarom vind ik het ook zo mooi dat Paulus schrijft in Filippenzen 1 vers 6. Ik ben ervan overtuigd dat hij die in jullie een goed werk begonnen is, dat zal voortzetten ten einde toe, namelijk tot op de dag van Christus Jezus. Dat gaat dwars door het leven en dwars door de dood heen en het wordt geopenbaard in de dag van Christus. En dat is waar we naar uitzien, broeders en zusters, dat is waar we naartoe leven. En als je nou vraagt van ja, wat betekent nou verlossing door zijn bloed? Nou, dit dus. Dat je dat leven van de Heer Jezus Christus hebt ontvangen. En dat je door zijn leven eigenlijk gerechtvaardigd wordt voor God. Want hij heeft die gerechtigheid tot stand gebracht. Dat is het verhaal van Romeinen 3, hè? Ga ik nou niet lezen, want dat hebben we al vaker gedaan. Moet je haast uit je hoofdkennis langs brand, weet je wel. Nee, maar goed, zo is dat. Dat de Joden die verwachten nog altijd gerechtigheid door de werkende wet. Nee, zegt Paulus, want er is nu buiten de wet om gerechtigheid van God geopenbaard door het geloof van Christus. Heb je het? Dus wat moet ik doen om gerechtvaardigd te worden? Nou, dat is niet mijn best doen om zo goed mogelijk te leven. Ja, dat moet je wel doen, want niet waar? Probeer gewoon een goed mens te zijn. Nee, dat is te geloven in de Jezus Christus. En dan ontvang je die gerechtigheid die hij tot stand gebracht heeft. Nou, dat is pas echt de verlossing. Nou ja, dat woord verlossing, daar wilde ik nog eventjes iets van zeggen. Ik zei al dat die overvloed van de vergeving en de alles wat erbij hoort, dat komt tot uitdrukking in die woorden. Verlossing, dat woord verlossing wat je hier in Efeze 1, hè, daar gaan we even naartoe. Wij hebben de verlossing door zijn bloed. Dus eigenlijk zou je ook gewoon kunnen lezen door zijn leven. Namelijk de vergeving van de overtredingen. Of de vergeving van zonden. En dat woord verlossing, dat is apolutrosis. Hoef je niet te onthouden, maar ik zeg het even. En dat betekent eigenlijk letterlijk iets van loskoping. He, verlossing middels het betalen van een losprijs. Nou, als je daar wat meer van wil weten, moet je even met me naar 1 Timotheus 2 gaan. 1 Timotheus 2. Daar staat namelijk in vers 5, want er is één God, er is ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Ook zo prachtig mooi, hè? De mens Christus Jezus. Christus wordt eerst genoemd, dat is een titel, de titel die hij heeft als de gezalfde. En Jezus was de naam in zijn vleeswording. Dus eigenlijk gaat het om Christus die voordien op aarde was als Jezus. Nou ja, goed. De mens Christus Jezus. Hij heeft zich gegeven, staat er, als een losprijs voor allen. En het grappige is nu dat het woord losprijs hier, dat komt van datzelfde woord wat ik zo even noemde. Maar letterlijk staat er antilutroon of antilutrosis. Dus het woord verlossing betekent apolutrosis, hè, dat is het Grieks. En hier staat antilutroon. En dat woord anti, dat kennen wij, dat betekent in de plaats van. Althans vanuit de Bijbelse Griekse tekst. In de plaats van. Dus het is een loskoping in de plaats van. En dat rantsoen waarmee we losgekocht zijn, ja, dat was de Heer Jezus Christus. En daarom is dat woord apolutrosis, dat betekent dus ook verlossing middels het betalen van een losprijs. En er heeft dus wel degelijk ook iets tegenover gestaan over die verlossing. Even terug naar Efeze 1. En dat woord vergeving, wat er dan gebruikt wordt. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtreding. Dat woord vergeving is aphesis in het Grieks. Hoef je ook niet te onthouden, maar ik noem het even voor de duidelijkheid. Aphesis, en dat betekent bevrijding, loslating uit de gevangenis. Het kan ook nog betekenen wegzenden of met rust laten. Het wordt op verschillende manieren in het Griekse Nieuwe Testament wordt het gebruikt en vertaald. Maar de grondgedachte ervan is bevrijding of loslating uit de gevangenis. En dus vergeving is feitelijk ook een verlossing. En de losprijs is zijn bloed, namelijk zijn leven dat hij gaf. Zoals we dat zagen in 1 Timotheus 2 vers 6. En vervolgens stond hij op uit de dood. En dan komt de bevrijding uit de gevangenschap tevoorschijn. Want ja, laten we eerlijk zijn. Wij waren natuurlijk gevangen in de zonde en in de dood, laten we eerlijk zijn. En want niemand kan zichzelf namelijk bevrijden van de zonde. En daarmee de dood verhinderen, zal ik maar zeggen. Dat is onmogelijk. En daar heeft dat woord vrijlating dus ook mee te maken, hè? Loskoping. In Lucas 4 vers 19, daar zegt de Heer Jezus dat hij op aarde kwam om aan gevangenen vrijlating te prediken. Dat is hetzelfde woord. Aphesis. Vrijlating te prediken. Loslating. Dus de verlossing of de loskoping door zijn bloed is dus vergeving ofwel bevrijding van overtredingen, CQ zonden. En dat is de kernbetekenis feitelijk van het begrip verlossing voor ons. Wat betekent dat, verlossing? Ja, nou, dat betekent bevrijding van de overtredingen en van de zonden. We zijn daar compleet van losgemaakt. En vandaar ook dat in de Romeinenbrief Paulus ook zegt, als het gaat over de dood enzovoort, hè, daar zegt hij op een gegeven moment in Romeinen 6, is dat meen ik, wie gestorven is, die is rechtens vrij van de zonde. Nou, en nu is de vraag, ben je gestorven? Ja, natuurlijk. Natuurlijk ben je gestorven. Met Christus namelijk. Dus je bent vrij van de zonde. En dan staat er van de zonde, enkelvoud. En niet van de zonden, want die neem je nog waar in je leven. Maar vrij van de zonde, dat wil zeggen, de zonde heeft geen macht meer over jou. Als de dood het gevolg is van de zonde, ja, dan geldt dat dus niet meer voor degene die vrijgekocht is, verlost is van de zonde. Want die is rechtens, volgens het recht van God, vrij van de zonde. Fysiek gesproken, in de praktijk zullen wij pas vrij van de zonde zijn op het moment dat dit lichaam sterft. Want ik kan je één ding beloven. Als de tijd komt dat je moet sterven en je bent gestorven, kun je daarna niet meer zondigen. Nou ja, dat is toch een groot voordeel van sterven, of niet? Maar dat is slechts het fysieke, het praktische kant van de zonde. Vandaag, terwijl wij hier leven in een lichaam dat onverlost is, een lichaam dat nog altijd onderworpen is aan de wet van de oude schepping, met zonde erbij en alles, mogen wij toch weten dat wij rechtens, volgens het recht van God, vrij zijn van de zonde. Zodat God ons dus niet meer kent als zondaars in Adam, maar als verlosten in Christus. Ja, nee, maar dat is een geweldig iets, hè. Ik heb zo het idee, ik reken mezelf er ook toe, hoor. Ik denk niet dat ik uit de hoogte praat, dat we dat over het algemeen al lang niet goed in de gaten hebben, hoe dat zit. Want dat is zo fantastisch. Als je daar goed over nadenkt. Dat God jou zo kent. Dat jij er zo op staat bij God. Want hoe vaak, broeders en zussen, laten wij ons nog leiden, misschien wel verleiden, door dat oude denken, door die oude mens, door onze gevoelens, door alles wat er op ons afgekomen is in de loop van de tijd, wat we meegekregen hebben, wat we geleerd hebben, nou noem het helemaal maar op. Daar zitten wij zo aan vast aan dat leven hier op aarde, en dat verhindert ons ja, toch ook regelmatig van het beseffen van, ja, wie ben ik nou eigenlijk? Ja, rechtens vrij van de zonde, ik ben totaal verlost, losgekocht uit welke gevangenschap dan ook, want ik behoor hem toe. Nou ja, goed, en als je dat een beetje gaat beseffen, ja, dan kan er eigenlijk alleen nog maar dankbaarheid zijn in je hart. En als je de brieven van Paulus leest, dan lees je dat ook gewoon. Maar Paulus doet niks anders dan God danken voor van alles en nog wat. Hè? En jubelen in de verlossing, in de bevrijding enzovoort. Nou ja, zo zijn we dan begenadigd in de geliefde. Nou moet ik wel zeggen, dat woord vergeven, kan ik ook nog wel even zeggen, dat komt ook nog een paar keer voor in onze vertaling. Bijvoorbeeld in Efeze 4, vers 32, lees maar even. En het komt ook nog een keer voor in Colossenzen 3, vers 13. Maar hier even in Efeze 4, we zitten nou toch in de Efezebrief. Daar staat namelijk in vers 32... Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. En dit woord vergeven komt niet van aphesis, maar van het ons bekende woord charis. Ja, dat heeft te maken met genade, weet je nog? Charizomai, hè, dat is een werkwoord van charis. Dus eigenlijk staat hier, als je dat goed wil vertalen, betoon elkaar genade. Dat is wat er staat. Betoon elkaar genade zoals ook God in Christus uw genade heeft betoond. In Colossenzen 3 vers 13 lees ik even voor, hoef niet op te zoeken. Verdraag elkander en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet u ook doen. En ook daar is het woord genade betonen. En dus ja, zo word je door een vertaling soms ook wel een beetje op verkeerde been gezet. Maar daarom zeg ik het ten overvloede nog even. En tenslotte, broeders en zusters, langzamerhand, om tot een afrufting te komen. Verlossing is, afronding, verlossing is dus nu voor ons een geestelijke rijkdom. Wij zijn gerechtvaardigd door het bloed van Christus, door het leven van Christus. Het oude leven van Christus heeft afgerekend met ons oude leven. Hij is tot zonde gemaakt. En het nieuwe leven, het leven uit de dood, is ons leven geworden door de geest die in ons is. En dat leven is onvergankelijk. We zijn verlost van de schuld en de straf van de zonde. Zijn bloed heeft gevloeid, dat wil zeggen, hij gaf zijn leven. Nou ja, voor Israël betekent dat ook nog dat ze daardoor vrijgekocht zijn van de vloek van de wet. Maar goed, dat zullen de Israëlieten in de toekomst pas eigenlijk gaan beseffen. We zijn verlost van de macht van de zonde en van het loon dat de zonde geeft, namelijk de dood. Dus wij gaan niet meer dood. Ja, we sterven nog wel. Dat is het afleggen van het lichaam. Maar dat doen we als iemand die leven heeft. Als levende mensen leggen we ons lichaam af. We zijn verlost uit de macht van de boze. Colossenzen 1, vers 13. Verlost uit de macht van de duisternis, overgezet in het koninkrijk van de zoon zijner liefde. En dan zie je weer, daar is niks fysieks aan. Want wij leven hier nog altijd fysiek gezien in het koninkrijk der Nederlanden. Met alles erop en eraan. Maar in geestelijke zin behoren we tot dat koninkrijk van de zoon zijner liefde. Daar leven wij, daar bewegen wij ons. Daar zijn we kind aan huis. We zijn vrijgekocht ook, zegt Petrus later in zijn brief, van een zinloze levenswandel. Ja, de levenswandel hier op aarde, ja, wat voor zin heeft het? Hè? En hoeveel mensen zijn er niet die zich afvragen, wat voor zin heeft het leven eigenlijk? Ja? Nou ja, voor ons is dat geen vraag meer. Want we zijn vrijgekocht van een ijdele levenswandel, van een zinloze levenswandel. Nee, ons leven heeft zin. Zoals ik meen dat het professor Berkhof was, ooit een mooi boek geschreven heeft met als titel Christus, de zin der geschiedenis. Daar gaat het om. En tenslotte, verlossing houdt natuurlijk ook een belofte in. En de laatste tekst die we gaan lezen komt uit Romeinen 8, vers 23. Daar wil ik eigenlijk mee afsluiten. Romeinen 8, vers 23. Want dat vind ik zo mooi als hoe dat daar geschreven staat. Daar staat, vers 22, breng maar even. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht. En gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf. Die de eerstelingen van de geest hebben. Ook wij zelf zuchten in onszelf. In de verwachting van de aanneming tot kinderen. Ja, letterlijk staat er in de verwachting van het zoonschap. Dat is wat er letterlijk staat. Eén woord, hyothesia, in de verwachting van het zoonschap, comma, de verlossing van ons lichaam. In die hoop zijn wij zalig geworden. Hoop die nu gezien wordt is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou hij dan nog hopen? We hebben de geest als eerste gave ontvangen en de volgende gave die we van God ontvangen is een geestelijk lichaam. Maar daarvoor is het wachten op ons sterven. Op het moment dat dit lichaam zeg maar, eindigt. Nou ja, goed, en zo zijn wij burgers van een rijk in de hemelen geworden. Van waaruit, vanuit die burgerschap, wij ook de verlossing van ons lichaam verwachten. En dan zal de Heer ons vernederd lichaam veranderen in een verheerlijk lichaam, gelijkvormig aan dat van hem gelijk. Dat is onze toekomst. Nou, je kunt minder hebben. Toch? Dat is verlossing, broeders en zusters. Nou ja, ik hoop dat het begrip nog een beetje meer duidelijkheid gekregen heeft voor ons. Voor mij in ieder geval wel. Dat is mooi om daarmee bezig te zijn. Zullen we de Heer danken? Ja, Vader, wij danken u zo hartelijk dat het zo rijk is als we in uw woord lezen en als we erover nadenken, als we schrift met schrift mogen vergelijken, dat die verlossing zo geweldig groot is. Heer, we waren al onder de indruk van de verzoening die u tot stand gebracht hebt. Als we denken over de verlossing, Heer, dan is dat, ja, wat eruit voortvloeit eigenlijk zo grandioos, zo geweldig, zo overvloedig. Zo groot dat we er eigenlijk ook met ons verstand niet bij kunnen. Maar dank u wel dat u door uw geest ook het wilt bewerken in onze harten. En dat we het ook, ja, door het geloof op grond van uw woord ook mogen gaan verstaan, meer en meer. Heer, en dan mogen we het ook tegen elkaar zeggen, wat zijn we onnoemelijk rijke mensen. Heer, dank u wel daarvoor. We prijzen daarvoor uw naam, want niemand van ons heeft zoiets bedacht of kunnen bedenken. U hebt het alles in uw plan bedacht en ook uitgevoerd. En we danken u ook voor de hoop die dat geeft, Heer. Dat we mogen weten dat we geborgen zijn in Christus, terwijl we hier op aarde leven. Het leven verborgen is met Christus in God. En ja, als hij verschijnt in zijn heerlijkheid, zullen we ook met hem in heerlijkheid verschijnen. Dat is onze hoop, dat is onze verwachting. En daar mogen we naartoe leven, Heer. En ja, dan zijn we ook daarin bevoorrechte mensen. Dank u wel zo voor dit uur, voor deze avond, voor deze studie zo, Heer, werk het ook verder uit in ons hart en in ons leven. En dank u wel dat we het in alle dingen van u mogen verwachten, u toe behoren, onlosmakelijk met u verbonden zijn. En zo op weg mogen, onze weg mogen vervolgen naar een toekomst vol van glorie en heerlijkheid. Geprezen zij daarvoor uw naam. Amen. Amen. Amen.